Welkom bij de podcast van Operatie Klimaat Rotterdam. Afgelopen winter zijn wij de straat op gegaan om jouw mening over eerlijk klimaatbeleid te peilen. De resultaten nemen wij mee naar de politiek. Wat vinden zij? Luister mee naar de interviews met verschillende partijleden.
Misschien beginnend met een korte introductie. Jij bent de klimaatwoordvoerder van de PvdA.
Ja, klopt. Ja.
Nee, we hebben een enquête gestuurd, of een enquête opgesteld. En daarmee zijn we mensen gaan bevragen. Met name, of tenminste bij voorkeur, huis en huis en fysiek. Maar online is natuurlijk het makkelijkste. Dus we hebben 3000 mensen bereikt, landelijk. En 30.000 mensen online bereikt. En die 5 punten komen natuurlijk ongeveer uit de 5 vragen naar voren. Meer vragen hadden we niet, omdat we een kort interview hielden.
Ja, nu snap ik het.
Dus dit zijn eigenlijk de uitkomsten van de 5 punten die we aan de orde hebben gesteld. En de eerste vraag was bijvoorbeeld, maakt u zich zorgen over het klimaat? Ja. En opvallend was dat, het zijn natuurlijk de mensen die ja zeiden tegen het gesprek. Maar 91% zei dat ze zich in meerdere of mindere mate zorgen maakten over het klimaat. En dat is natuurlijk heel anders dan het beeld dat er een klein groepje is die sceptisch is over de klimaatverandering en een klein groepje die zich vreselijk druk maakt. Want het was niet zo, dat is tenminste onze eigen ervaring in Rotterdam, dat mensen vaak nee zeiden. Eigenlijk als ze tijd hadden, waren ze blij dat ze met ons konden praten. En dat was landelijk ook de uitkomst. Dat iedereen het fijn vond dat, dat er gevraagd werd naar hun mening hierover.
Ja. Ik zit aan het denken, welke vind ik het meest interessant om het over te hebben? Ja, dan misschien, want kijk op zich, die eerste inderdaad, op zich is het wel interessant, hè, dat het eerste, want bijvoorbeeld Leven van Rotterdam, die zegt nu, ik hoop eigenlijk dat je hun dan ook bereid vindt om met hun hierover te spreken, want die zeggen natuurlijk van, het eerste wat je moet doen nu als gevolg van corona is gewoon staken met alle klimaatmaatregelen. En want ik zou dus juist om deze reden denken, oké, dat is geen discussie meer. Hè? Die maatregelen moeten we nemen, want 91% van de mensen is het mee eens. 3/4 van de bevolking hè, ziet ook een rol van Nederland weggelegd en denkt dat we het kunnen betalen. 80% zijn het bevuiler. Ja, voor mij is dat ook niet echt een discussie. Dus ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, we vinden niet dat de vervuiler moet betalen. Ik vind het ook wel interessant om maar 60% van de bevolking het belangrijk vindt om de zwakkeren te beschermen dan. Want waarom zou je dat niet belangrijk vinden? Dat snap ik dan eigenlijk niet. Of moest je deze onderling prioritiseren? Nee, toch?
Ik denk dat er een aantal mensen, tenminste de mensen die ik geïnterviewd heb en die aangaven, nee, toch eigenlijk niet. Omdat men vond dat iedereen bij moest dragen, linksom of rechtsom. Al is het wel zo dat er heel duidelijk gesteld werd dat de zwakkeren wel beschermd moesten worden. Of dat het wel de zwaarste, dat het een eerlijke verdeling moest zijn. Het klimaatbeleid moest eerlijk zijn. Maar ik weet wel van een aantal mensen die bij mij nee zeiden. Dat was overigens geen 40%, maar veel minder, maar landelijk wel. Die gaven die reden van ja, maar we moeten allemaal meedoen.
Ja.
Maar jij zit natuurlijk in de Partij van de Arbeid. En, ja. Jij staat natuurlijk een sociaal beleid voor. Dus jij vindt dat vreemd. Hoe zie jij dat?
Kijk, ik denk dat een belangrijk onderdeel van het draagvlak voor klimaatmaatregelen ook afhankelijk zal zijn van de betaalbaarheid ervan. Dus op het moment dat wij maatregelen nemen en wat ik altijd het meest lastig vind uit te leggen is bijvoorbeeld, we hadden hier rondom de milieuzone, die is er dus afgegaan. En er zijn natuurlijk heel veel mensen met een kleine portemonnee die een hele oude auto rijden en die bij sommige klimaatmaatregelen bang zijn dat ze met hun auto ineens niet meer de stad in kunnen. Dus bij dat soort klimaatmaatregelen vind ik dat heel lastig, hè, van wat is nou de echte winst die je behaalt als planeet versus wat voor lasten leg je op bij mensen die eigenlijk helemaal niet de luxe hebben om een hele klimaatvriendelijke auto, of wat dan ook, om met het OV te reizen. Om bijvoorbeeld als je in de haven werkt, en dan, er is niet een soort van hele goede busverbinding of zo, weet je wel. Dus je moet dan toch, is dan de auto is eigenlijk de enige manier om op fatsoenlijk naar werk te komen. Dus dat heb ik altijd wel in mijn achterhoofd, dat dat een balans moet zijn. Hè? Dus ik ben zelf altijd heel erg groot voorstander van grote klimaatmaatregelen die ook grote impact hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld de transformatie van de haven en ook goed zorgen voor werkgelegenheid. Hè? Zodat mensen ook aan de onderkant van de samenleving ook in de toekomst daar nog een baan hebben. Maar tegelijkertijd moeten we onszelf ook vergewissen van het feit dat sommige maatregelen die misschien maar heel kleine bijdrage leveren aan die duurzamere planeet, bij een bepaalde doelgroep totaal verkeerd binnenkomt. Omdat die denkt, maar ik kan dit helemaal niet betalen.
Maar als je het nou zo ziet, heeft Rotterdam als gemeente, hebben jullie als gemeenteraadslid mogelijkheden om die maatregelen zo in te richten dat ze de mensen met een hele oude auto op een of andere manier kunnen ondersteunen in ander vervoer of de overschakeling tot een andere auto of het ontzien van de lasten die een elektrische auto met zich meebrengt. Zijn daar mogelijkheden toe? We noemen nou even die oude auto's, maar ik kan me ook bij andere maatregelen voorstellen.
Nou, wat mij dus wel vaak opvalt is dat je als gemeente uiteindelijk toch... Er zijn dus heel veel dingen die je wel kan doen als gemeente. Hè. Er zijn ook heel veel maatregelen die je kan nemen. Maar uiteindelijk valt mij op dat uiteindelijk toch heel veel je de landelijke politiek nodig hebt. Want een goed voorbeeld is, kijk, heel veel maatregelen zou je het liefst natuurlijk voor een deel willen financieren, doordat de vervuilers het grootste deel bijdragen. En daarom is die CO2-heffing zo belangrijk. En goed, die kunnen wij in Rotterdam niet opstellen. Of bijvoorbeeld het afvangen van de CO2 van onze kolencentrales en van andere grote industriële installaties. En waar we dus in Rotterdam mee bezig zijn, dat is ook iets waarvoor we het Rijk nodig hebben. Ten aanzien van lokale maatregelen. Er zijn af en toe woningbouwcorporaties. We noemen echt woningbouwcorporaties zelf, die er bijvoorbeeld potten en pannen cadeau doen aan arme huishoudens op het moment dat ze overschakelen naar elektrisch koken, van gas naar elektrisch. Omdat je natuurlijk nieuwe pannen en potten nodig hebt. En dat kan natuurlijk best wel duur zijn. Dus dat zijn dat type sociale maatregelen, dat kan je wel lokaal nemen. Maar echt de grotere en vaak ook voor mensen in hun leven de meest ingrijpende veranderingen, daar heb je minder invloed op. Kijk, als de belastingdruk toeneemt, omdat gewoon, het duurder is, hè, zeg maar, om je land te transformeren. Ja, dan is het, wel vinden wij het heel belangrijk dat het evenwichtig gebeurt. Maar ja, dan heb je op lokaal niveau maar beperkte mogelijkheden toe. Het enige wat je kan doen is zorgen dat, wat wel in je mogelijkheden ligt, dat mensen ontzien. En ik zit even naar een heel goed voorbeeld te zoeken.
Ja, dat wilde ik net vragen, ja.
Waar we dat,
want je denkt wel dat die maatregelen, hè, dat de transitie zoveel geld kost dat een belastingdruk oplevert, landelijk gezien. Daar ga je vanuit, hoor ik dat goed of niet?
Ja, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Hè, want kijk, als het gratis was geweest, dan hadden de bedrijven het zelf dus ook al gedaan. En dat is natuurlijk niet zo. Dus die transformatie die zal geld kosten. Overigens geloof ik ook voor de goede orde dat het ook een economische kans is. Hè. Dus nu niet die transformatie maken. Daarmee verzwak je denk ik ook structureel je economie op de lange termijn. Omdat je die transformatie toch moet maken. Hè. Dus wat ik eigenlijk altijd zeg is. Wanneer bijvoorbeeld Leverhof dan weer wijst naar landen waarin er niks gebeurt. Dan zeg ik, ja, maar ook daar als bedrijf zou ik me ook daar dus zorgen maken. Want dan komt de rekening komt later natuurlijk alsnog. Ik bedoel, het is niet zo dat je nooit die rekening gaat hoeven betalen. Althans, ja, tenzij dat misschien je echt nooit wat gaat doen. Maar kijk, lokaal valt het dus nu ook nog wel mee. Hè, met belastingdruk en echt de kosten van die maatregelen. Hè, want dat gaat voor een deel is het ook gewoon straten vergroenen. Het aardgas vrijmaken. Hè, dat is wel duur, maar daar krijgen we dus nu subsidie voor het Rijk. Maar dat is natuurlijk wel een goed voorbeeld. Kijk, een woning aardgas vrijmaken, dat is echt onwijs duur. En er zijn heel veel mensen die maken zich daar zorgen over.
Ja.
En nu kunnen we nog met woningbouwcorporaties hier in de stad goede afspraken maken.
En wat zijn die afspraken die jullie maken, als ik mag vragen?
Nou, dat gaat dus hierover. Hè. Dus dat er door de subsidie van het Rijk de eigen bijdrage heel laag is voor mensen. Dat woningbouwcorporaties voor de armste gezinnen inderdaad kookcursus, hè, van hoe kook je op inductie en hoe potten en pannen en dergelijke cadeau doen. Om er echt voor te zorgen dat die lasten zeg maar zo laag mogelijk zijn. Alleen ik maak me daar wel zorgen over. Kijk, als je die hele stad straks uit gaat schrijven, dan gaat het ineens over een investering van honderden miljoenen euro's. Ja, die heb je als stad niet op de plank liggen. Die hebben woningbouwcorporaties in plan. En dan vragen ze dan waar gaan dan de lasten terechtkomen. En daar maak ik me wel zorgen over.
En heb je daar enig idee over waar die lasten dan terecht gaan komen?
Nee, nog niet, want het ligt een beetje, want daar moet het rijden. Kijk, het ligt eraan hoe riant het Rijk de portemonnee trekt. Hè? Want aardgas vrijmaken, dat is zodanig duur. Dat kan eigenlijk niet zonder subsidie. Dus de vraag is, gaat het Rijk zeg maar, daar de subsidies voor verstrekken?
Ik denk altijd, hoe is het gekomen dat we als land een enorme transitie naar dat aardgas hebben kunnen maken? Daar zijn toch ook eindeloos veel investeringen in geweest? Hebben jullie daar zicht op? Als politici?
Ja, dat is natuurlijk ook vanuit het Rijk gebeurd.
Ja?
Ik moet zeggen, ik heb dat nog niet. Ik weet wel, wat is het in de jaren. Nou, toen het aardgas is ontdekt, wat is dat, jaren 60 of zo?
Ja, 50, 60.
Dat die gaspijpleidingen en dergelijke door Nederland zijn aangelegd. Ja, daar, zijn, kijk, dat, daar heb je natuurlijk wel een terecht punt. Hè. Als je het dergelijke investeren doet met het perspectief van, weet ik veel, een horizon van 50, 60 jaar. En dan is over een jaarstermijn zo'n investering natuurlijk relatief klein. En zeker als je hem als draagkrachtige overheid zou voorfinancieren. Ik weet even niet hoe dat toen met de huizen is gegaan. Of, maar voor mij was een deel van de lasten kwam toen ook. Ik heb het een keer een documentaire over gezien. Maar voor mij kwam een deel van de lasten toen destijds ook al terecht bij huishoudens. Ik weet niet, weet jij toevallig of niet?
Hoe dat nee, ik weet het ook niet.
Nee.
Ik zal bij de volgende eens eventjes wat steviger vragen. Want dat is natuurlijk wel iets wat lokale politiek moet uitvoeren, neem ik aan, die omzetting naar gasten.
Ja, ja nee, dus wij hebben natuurlijk ons eigen warmtebedrijf ook in Rotterdam. Ja. Dat natuurlijk die aansluiting doet dan op het warmtenet, hè, van gas naar warmte.
En maakt dat warmtenet nou gebruik van restwarmte uit de industrie?
Ja.
Maar dat is wel een probleem, want dan hou je ook bepaalde industrie natuurlijk in de running, omdat ze warmte kunnen leveren. Dus het is een verkeerde.
Ja, nou ja, goed. Kijk, ik zie dat in mindere mate als een probleem. Kijk, het punt is, die warmte is er. He, dus bij ieder productieproces, of eigenlijk bijna iedere vorm van verwerking van energie, komt er warmte vrij. Dus laten we even zeggen, fast forward 30 jaar. Stel, de industrie die is volledig duurzaam. Even los van of je nu een warmtenet of niet hebt. Dan zal er nog steeds warmte vrijkomen. Ik bedoel, dat is gewoon een natuurkundig basisprincipe. Ook al vang je dan de CO2 af, heel veel van die chemische processen. Kijk, ook al hoe gaar, hè, ook al zou je willen dat bij wijze van spreken Shell Pernis volgend jaar dicht gaat, ja, dat is onrealistisch, want in heel veel producten die jij gebruikt, of die je waarschijnlijk thuis hebt, ik weet niet hoor, of je, ik heb zelf ook geen auto, maar zelfs als je geen auto rijdt, dan zijn er heel veel producten die je gebruikt, die allemaal die basischemicaliën nodig hebben. En zelfs zal je niet vliegen, noem maar op. We kunnen niet ineens van de industrie die we hebben in één keer af. Dus ik vind het heel belangrijk. Dat je dus nu, dat zie je ook in allerlei klimaatrapporten. Hè, dus het afvangen van CO2, het afvangen van warmte. Dat zijn op de korte termijn, de middellange termijn, de maatregelen waarmee we de meeste CO2-uitstoot, cumulatieve uitstootbesparing kunnen realiseren. Nog voordat zeg maar echt de grote innovaties hun beslag kunnen krijgen. Kijk. Ik denk wat jij zegt is, hè, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het zo aantrekkelijk wordt om er maar niks te gaan doen. Dat iedereen stopt met innoveren. Kijk, dat is natuurlijk de balans die je moet zoeken. Dus je moet zorgen dat je nu wel die CO2-besparing realiseert. Hè, die je anders niet had gerealiseerd. Hè, want dan had je dus best al wel meer CO2 uitgestoten. Denk ik denk dat is het perspectief.
Ja.
En je wil uiteindelijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Maar tegelijkertijd moet die innovatie wel blijven gaan. Dus ik vind niet dat per se het probleem is. En wat ik zeg, restwarmte. Weet je, kijk, ook Shell Pernis, dat zal over 30 jaar misschien nog wel bestaan. Alleen, dan zullen we misschien de CO2 afvangen, of zullen we de CO2 als input gebruiken voor andere productieprocessen, waardoor per saldo de belasting voor het klimaat veel kleiner is.
Ik las dat je echt een heel ander politiek wilt bedrijven. Althans, dat stond daar in jouw bio. Toen vroeg ik me af, een hele andere politiek wil je bedrijven, of wil je ook, hè, want je ziet veel artikelen momenteel verschijnen dat ook de coronacrisis eigenlijk gestimuleerd is of in goede aarde is gevallen doordat het systeem niet goed functioneert, hè, dat het een systemisch probleem is. Zie je dat ook zo? Denk jij ook dat er echt grote veranderingen, systematische, hè, systeemveranderingen moeten plaatsvinden ook in de Rotterdamse haven, om echt klimaatbeleid uit te voeren? Of zie jij het toch in geleidelijk, omdat dat makkelijker aan te pakken is?
Nee, ik geloof wel dat er hele systematische veranderingen nodig zijn. Maar dat zit hem overigens in mijn ogen veel meer langs de meetlat van over hoe wij ons kapitalistisch systeem hebben ingericht en de rol van bedrijven. De vrije markt heeft ons heel veel welvaart gebracht. Alleen, zoals ik zelf zeg, we hebben eigenlijk het kapitalisme uitgespeeld. Hè? Dus alle instrumenten uit die gereedschapskist die we sinds de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw hebben ingezet, die hebben we nu al gehad. En je ziet ook dat, dus in de jaren 90 en zo leidde dat nog tot heel veel koopkrachtstijging en noem maar op. En je ziet eigenlijk dat is eigenlijk niet meer zo. Hè? Dus doorsnee is het besteedbaar inkomen van Nederlanders is de afgelopen 10, 20 jaar is amper gestegen. En je ziet het nu ook weer, hè? Eigenlijk de echte loonstijgingen, die kwamen pas vorig jaar. En nu hebben we weer een nieuwe crisis. Dus eigenlijk zijn die loonstijgingen van toen, zou je natuurlijk zien, die worden weer teniet gedaan. Dus je ziet eigenlijk dat de gemiddelde Nederlander helemaal niet echt meer een nieuwe stijging in welvaart meemaakt. En dus je ziet ook dat het systeem wat we hebben, is kennelijk niet meer in staat om die welvaart, waar het dus voor bedoeld was, te brengen. En je ziet ook dat die welvaart ongelijk verdeeld is. En dat ook de rekening ongelijk valt. Hè? Dus nu ga ik wel weer naar een hoog abstractieniveau met deze vraag. Maar
gaan we zo weer terug naar de
haven. Ik zat toevallig net een bericht te lezen op LinkedIn over iemand die zei van ik wil een crowdfunding alternatief voor Booking.com beginnen. En het is wel grappig dat, kijk, ik bedoel, het is fantastisch dat Booking.com een Nederlandse uitvinding is die een wereldwijd monopolie heeft. Maar het is natuurlijk te gênant voor woorden dat zij als eerste een beroep doen op een loonkostenregeling, terwijl ze natuurlijk miljarden euro's winst maken. Vorig jaar nog een bedrijf waren met een marktwaarde van 100 miljard euro.
Ik moet je heel even vragen of je je laptop stil wil houden, want de beelden gaan wel heel erg schudden nu.
Maar een bedrijf waar zoveel geld in omgaat,
ja.
Maar dat wij zijn er dus, wij slagen er dus niet in. Om, dat is meer fundamenteel, mijn gevoel is, wij slagen er fundamenteel niet in om de economische meerwaarde die bedrijven creëren, om die ook te capturen in belastingen. En hoe komt dat? Het zijn bedrijven die relatief kapitaalintensief zijn, met relatief weinig werknemers. Hè, dus gewoon het klassieke economische construct is natuurlijk, iedere werknemer leidt tot een x hoeveelheid productiviteit. En als je nou in verhouding maar gewoon veel werknemers hebt, dan betaal je via de loonbelasting. Draag je natuurlijk al heel veel bij. Alleen deze bedrijven hebben vaak heel weinig werknemers. Als je dus kijkt naar de omzet per werknemer voor Google of Facebook, dat is echt gigantisch. Dat is onvergelijkbaar met iedere andere industrie in de wereld. Dus de absolute bijdrage die zij doen aan de schatkisten van landen is gigantisch laag. En dan vaak ook nog wel allerlei belastingconstructies. Dus onze economie wordt steeds weerbaarder, zeg maar, voor dat soort bedrijven. En dat zie je dus ook. Hè. Dus je hebt daar een ratio, hè. Dus de arbeidsinkomenquote, de ratio waarin het arbeidsinkomen van mensen als onderdeel van de economie, en dat zie je ook steeds verder dalen, nou, dat is een reflectie hiervan. Nou, als je weet dat de belasting op inkomen hoog is en de belasting op kapitaal is laag, betekent ook dat je dus je belastingbalans continu aan het verschuiven is. Dus er is een systematische, dit is een beetje een lang verhaal misschien, maar
ja.
Er is wat mij betreft echt een systematische verandering nodig, waarbij dus een nadrukkelijke rol is voor de overheid, waarbij er je zag het de laatste jaren al een beetje kenteren, maar inderdaad de soort van optimalisatie van belastingen en dergelijke, dat dus niet meer zo belangrijk is. En dat het echt gaat over kwaliteit van leven kunnen bieden. Ik vind ook,
dat soort bedrijven, hè, dan levert het niet zoveel voor de staatskast op. En bovendien levert het nauwelijks arbeid op. Bovendien verkopen ze ons producten die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben of willen. Denk ik wel eens. Omdat we alleen maar meer willen. Mm-hmm. Hoe kan je dan als lokaal politicus zorgen dat Rotterdam, de haven, een stad met doeners, met arbeiders, met mensen die willen werken, hoe dat soort bedrijven hier niet komen? Ik denk dat het misschien in Amsterdam meer speelt, maar het speelt vast in Rotterdam ook wel.
Nou, kijk, het is niet zozeer dat we niet willen dat die bedrijven niet komen. Ik bedoel, het is niet dat we tegen innovatie zijn. Ik ben alleen van mening dat als die bedrijven ergens zijn, dat je je ook moet vergewissen van je bredere sociale opdracht. Mm-hmm. En ik vind dat in de afgelopen jaren hebben laten zien dat bedrijven zich daar te weinig van vergewissen. En daar moeten we dan dus bedrijven ook op aanspreken. En dat doe ik dus ook. Hè. Dus ik had bijvoorbeeld Eigenlijk, dat was wel grappig. Ik had voor mij deze week of volgende week zou ik een afspraak met Airbnb hebben.
Ja.
Omdat ik daar ook wel zo mijn vraagtekens bij had. En met name eigenlijk door de uitwassen die ik zag in Amsterdam. Rotterdam is het nog niet zo'n probleem, hoor, moet ik zeggen. Maar daar probeerde ik eigenlijk vroegtijdig ook al over aan de bel te trekken hier in Rotterdam. En overigens booking.com, hè, dat hoor ik ook trouwens hele wisselende verhalen over, zeker nu in deze coronatijd. Maar dat zijn, ja, dat, kijk, en, toevallig hadden we net de dag dat de eerste maatregelen werden afgekondigd in maart, hadden we een debat over wat is publiek en wat is niet publiek. Dat ging eigenlijk over het deelneming in het kader van de gemeente. Hè. Dus wat vinden wij dat in publieke handen moet zijn en wat niet. En toen heb ik in mijn bijdrage gezegd dat ik geloof dat er een tijd komt waarin en die gedachte gaat veranderen. Dat we weer met elkaar van mening zijn dat juist een grote overheid, die juist veel deelneming in zo'n stad heeft en veel verantwoordelijkheid draagt, logisch is. Kijk, de verkoop van Eneco zie ik, en dat is ook een beetje pijnlijk, en we hebben als PvdA natuurlijk in het coalitieakkoord mee ingestemd, vind ik dat niet meer nog steeds pijnlijk, is, zie ik ook als een soort van sluitstuk van dat denken.
Maar dat vind ik wel leuk, omdat ik daar wel op, daar had ik een vraag ook over klaar, want ik zie heel veel dingen gebeuren in de stad. Ik ben nog net geen buren van je, maar ik woon in de Martinessenlaan, dus...
Oh, wat grappig, ja, nee, weet je waar ik woon eigenlijk, of niet? Ja.
Eendrachtweg.
Ja, klopt. Ik kijk uit op het Boijmans hier. Ja,
oké. Okay. Nou, ik zit aan de andere kant. Ik loop ook zo naar Boijmans toe. Maar ik zie van allerlei dingen. Ik ben blij dat er een snelheidsbeperking komt in de Martinessenlaan. Maar ik denk ook wel, als ik naar buren kijk, alle puinen beneden, ik heb geen tuin, ik kijk naar beneden, zijn bijna allemaal bestraat, bijvoorbeeld. Allemaal platte daken hier op de Martinessenlaan. Wij zijn zo'n beetje de enige met zonnepanelen erop. Dat is natuurlijk een beetje een soort van achter de voordeur komen. Hoe ver vind jij dat die rol van de gemeente, en wat jij zei, wat is publiek, wat is, hoe noemde jij dat nou?
Privaat. Was
privaat, hè? Ik ben wel benieuwd, hoe ver vind jij de rol van de gemeente gaan, want landelijk zit je gewoon ver van de burgers af, maar jullie zitten vlakbij.
Ja. Nou, wat ik vind, dus bijvoorbeeld als het gaat over platte daken, ik heb bijvoorbeeld, dat vond ik ook fascinerend, hè, dus de gemeente is dus bezig met zonnepanelen en ze hadden geloof ik het gemeentelijk zonnepanelenplan. Ik weet even, ik vergeet altijd die ambtelijke termen, maar in ieder geval dat werd gepresenteerd begin dit jaar. En toen vroeg ik aan de wethouder, ik zeg ja, leuk plan. Ik zeg maar waarom doen we dit niet in één keer? Want zonnepanelen, dat is een business case. Hè? Dus ik leg ze aan en ik heb energiebesparing en daar per saldo kan ik het daarvan betalen. Zeker als gemeente, want mijn financieringskosten zijn heel laag. En dan zie je ook dat het ook, dus dit is het eerste deel van je vraag, van die gemeente gaat dat dus nu pas uitwerken. Naar aanleiding van dat ik daar een motie op in heb gediend in de raad. Ze zijn dat nu aan het uitwerken en als onderdeel, en dus de gemeente gaat straks versneld, in ieder geval op al haar panden zonnepanelen aanleggen. Maar kijk, en toevallig, en dit is dan meer vanuit mijn werk, van mijn werk zie ik inderdaad hetzelfde probleem. Want je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar goed, ik vind die investering van 5.000-6.000 euro vind ik toch wel veel geld. Ja, hoe ga ik dat doen? En dus daar vind ik als gemeente nog wel een taak. Ja, wat mij betreft zou de gemeente ook kunnen helpen bij de aanleg van zonnepanelen bij mensen op het dak. Ik vind in ieder geval sowieso dat we als gemeente moeten kijken, kunnen we die vergunningen, en ik weet niet hoe ingewikkeld het is, maar...
Heel ingewikkeld.
Ja. Ja, nee, precies. Want ik heb dus nu, toevallig moeten we een aantal ideeën aanleveren van, ja, hoe gaan we nou die coronacrisis uitkomen? Nou, mijn verhaal is... Dat de laatste column over geschreven, volledig inzet op de groene. Nou, ik had het de oorlogseconomie genoemd, maar meer als parallel. Hè, van een echt herstelprogramma, maar dan wel door onze groene investeringen eigenlijk te versnellen. Nou, en dat kan dus ook door zonnepanelen. En dus zorgen dat het voor mensen makkelijk wordt gemaakt. Ja, als je zegt bestraten tuintjes, ik vind dat wel een goede. Ja, ik vind dat ergens wel heel erg ingrijpend als je echt als gemeente gaat zeggen hoe moet je tuin eruit zien. Aan de andere kant, als stad hebben we er heel veel belang bij. Gewoon de bodem, absorptievermogen van de bodem, van water. Net als trouwens op daken, hè, dat eigenlijk vind ik ook dat je alle gebouwen gewoon een groen dak... Ik ben geen woordvoerder bouwen, dat is een beetje mijn beperking. Ik ben geen woordvoerder bouwen, maar ik vind eigenlijk in Singapore dat als van die gebouwen zien met planten en dergelijke aan de zijkant, super goed voor de luchtkwaliteit in de stad en heel goed voor de afvang van water. Ja, ik vind wel dat je daar een stap op in moet zetten. Dus dat zijn dingen die je lokaal heel erg kan doen. Hè. Dus je ziet ook dat bij transformaties van delen in de stad, dat ook het uitgangspunt is. Nou goed, dat is in heel Nederland zo. Hè. Dus ook het opvangen van water. Hè. Minder, juist inderdaad minder beton, meer groen. Hè. Een volledig betonnen plein zou je nu niet aanleggen, nee. Maar ik vind het wel ingrijpend hoor, als je echt gaat over tuintjes van mensen. Maar
ik
gaat over zonnepanelen op daken, vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik wel dat je als gemeente moet stimuleren.
Ja, ja. Er is dus wel een grens waar je je mee wil bemoeien als politie.
Ja, exact. Ja.
Jij noemde net ook een paar keer de coronacrisis. Dat is bijna niet te vermijden. Er zijn nu heel veel mensen die zeggen van jongens, even dimmen met dat klimaat. Laten we ons nu eventjes erop inzetten dat die coronacrisis voorbij is. Dan zeg ik altijd, het vaccin wordt niet later gevonden als we ondertussen innoveren op het klimaatgebied. Maar ik begrijp uit jouw verhaal dat je nog altijd een voorstander bent, juist om die coronacrisis niet te gebruiken om te stoppen, maar door te gaan. En ik las ook een artikel.
Versnellen juist.
Ja, dat de haven heel erg wil verduurzamen, de Tweede Maasvlakte volledig duurzaam wil maken. Je wilt dus echt versnellen? En hoe wil je dat dan doen?
Ja, dus er zijn een paar concrete. Toevallig heb ik van de week had ik daar we moeten dus ideeën aanleveren. Hè? Dus alle politieke partijen in Rotterdam moeten aan een verkenner ideeën aanleveren van hoe gaan we nou sterker uit de coronacrisis komen. Dus ik ben, wij als PvdA zijn heel erg gaan zitten op het perspectief van oké, straks is ruim 10% van de bevolking is werkloos. We hebben dus een heel groot deel van de mensen een baan kwijt, zijn een inkomen kwijt. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer een baan en inkomen hebben?
Ja.
En we kwamen handen tekort bij steden, kon geen mensen vinden om de energienetten aan te vinden. We hebben te weinig mensen om die zonnepanelen te leggen. En volgens mij is dat een uitgelezen kans. Alleen dan moet je als overheid natuurlijk wel het voortouw nemen, want dat gaat niet gebeuren. Hè. Particulieren gaan het niet doen. En ook bedrijven gaan het minder snel doen. En die gaan ook afremmen met investeren. Dus wat hebben we nou concreet voorgesteld? Dus ik heb gezegd van, en de gemeente was hier ook al over na aan het denken van, nou, stort nou gewoon geld bij steden. Hè. Zeg tegen steden, dan hier heb je een bak met geld. En wij verwachten van jou dat je dan versneld die verduurzamingsinvesteringen gaat doen. En je kan dat ook doen, dan heb je dat geld gegeven. Dus extra investeren in gemeentelijke deelnemingen, zoals het dan heet. Hè. Dus steden is er een van. Hebben we geld van Eneco gekregen. Dus dat het is ook nog eens een keer een hele slimme investering. Hè, want dat geld is ook niet weg. Dat geld is gewoon echt voor de lange termijn geïnvesteerd in je eigen stad. Dus ook nog eens een keer een hele slimme investering. Dus het creëert banen. Het is duurzaam. En het geld is bestendig. Nou, hetzelfde voor de haven. En ik heb hier dus inderdaad ook al een beetje gepolst. Hè, of zo'n bedrijf daar überhaupt zit te wachten. Nou, zij zitten daar dus heel erg op te wachten. En ik vind ook dat wij dus echt druk moeten uitoefenen als gemeente. Kijk, wij zijn bereid om ruimhartig te zijn. Hè? Dus dit gaat om honderden miljoenen euro's die we committeren. En daarmee kan dat steden in één keer misschien 600-700 miljoen euro aan investeringen mogelijk maken in de stad. Voor verduurzaming. Hè? Want die netten moeten toch verzwaard worden. Of je nou je net nu verzwaart of over 5 jaar, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja. Voor een deel is dat zo. Het tweede is, wat ik zei, die zonnepanelen, de gemeentelijke zonnepanelen. Daar zit ik heel erg achteraan te jagen dat het ook gewoon echt gaat gebeuren. En wat mij betreft rol je die dingen gewoon in één keer uit. En dan moet je opletten dat je niet gewoon aanbesteden. Want ik ben niet zo fan van de Europese aanbestedingen. Omdat dan je altijd ziet dat het dan bij grote bedrijven terechtkomt. Ja. Ik heb ook tegen de wethouder gezegd, het moet wel echt banen opleveren hier in Rotterdam. Dus daar is de wethouder echt mee aan het puzzelen. Dat is een tweede.
En dat risico loop je natuurlijk als je een grote aanbesteding doet. Terwijl juist bij zonnepanelen merk je, hoe groter het project is, hoe goedkoper het per paneel is, bij wijze van spreken.
Precies.
Maar,
Dus we kijken nu naar de energiecoöperaties. Dat vond ik wel een charmante. Kijken of we die kunnen empoweren om dat te doen vanuit de gemeente. Maar goed, de vraag is of zij zo kunnen opschalen natuurlijk. Maar ik vind dat wel een charmante gedachte. Het andere is inderdaad bij het havenbedrijf. Hetzelfde gesprek aangaan als met steden. En er zijn ook de voornaamste aandeelhouder daar. En dan zeggen gewoon oké. Weet je, havenbedrijf Rotterdam, als jullie geld nodig hebben voor je verduurzamingsinvestering, nou roep maar, dan storten we dat ook bij. En dan kunnen jullie versneld ook inderdaad die Tweede Maasvlakte helemaal duurzaam maken. En dat creëert ook weer werkgelegenheid. Dus eigenlijk wat je wil is, je hebt een soort van economische schok nu. Hè? Dus de economie was dit en die is nu dit, hè? Zakt naar beneden, werkloosheid is groot. Dan moet je als overheid zo snel mogelijk eigenlijk in dat gat stappen. Met economische maatregelen, die weer extra, zodat mensen weer inkomen hebben, zodat mensen weer een baan hebben. Dus dit zijn voorbeelden daarvan. En die ook nog eens een keer lokaal kan doen. Dit zijn allemaal maatregelen die we als Rotterdam kunnen nemen, zonder dat we daar de landelijke overheid voor nodig hebben. Ik heb ook gezegd van, bijvoorbeeld de wethouder energie zegt, ja goed, windmolenparken plaatsen, dat is allemaal lange procedures. Maar ik weet, je deel valt bij de provincie en deel ligt bij ons. Maar ik zou gewoon zeggen, wij als gemeente geven een goede voorbeeld. We digitaliseren dat hele proces. We versimpelen het. En we kijken ook of we eventueel ik vind het doel heilig te middelen. Hè, dus eventuele bezwaarprocedures en dergelijke mogen wat mij betreft ook ingekort worden. Het is nu echt de nood is aan de man. De economische schok gaat zo groot zijn, hè, als je de voorspellingen leest. Ja, daar kunnen we ook niet treuzelen.
Dus ander beleid dan bij de vorige crisis, namelijk wel investeren, begrijp ik.
Ja, dus dat is natuurlijk desastreus geweest. Helaas, mijn partij heeft daar overigens, destijds overigens was, dacht ik ook dat het verstandig was, moet ik heel eerlijk bekennen hoor. Maar,
Wouter Bos die zei, investeren in klimaat is nu een luxe dus.
Ja, ja en dat is, maar je ziet ook dat het perspectief verandert. Hè. Kijk, dat vind ik ook nog wel eens in de PvdA, en dan wordt het echt een PvdA-discussie, is mensen zijn dan heel negatief over bijvoorbeeld kabinetten, paarse kabinetten. Van ja, en liberaliseren. Ik zie altijd zo, uiteindelijk is de politiek is ook maar een resultante van de, het sentiment van dat moment. Hè, dus je ziet ook, alles komt een beetje in golfbewegingen. Je ziet nu dat populisme komt niet alleen in Nederland op. Het komt ook in Amerika, het komt in Zuid-Amerika, het komt in Oost-Europa. Het komt overal tegelijk. En dus je ziet ook dat bepaalde dingen, die gaan ook meer als een soort van golf eigenlijk bijna over de hele wereld heen. En dan rijpen bepaalde gedachten ook. Hè. Dus, nou, in de jaren 90 was dat inderdaad privatiseren. En ik snap het ook wel, want er gingen ook heel veel dingen niet goed bij de overheid. Hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Niet vergeten dat het niet perfect was. Hè. Dat was ook de reden waarom we het misschien wilden. Maar nu zijn we te ver doorgeslagen die ene kant op. En nu moet denk ik die golf weer langzaam aan de andere kant. En je ziet ook dat hè, dus in de gedachten van mensen, die rijpheid van gedachten van mensen ook dan zo langzaam komt. Hè, dat mensen dus nu ook ten opzichte van 10 jaar geleden bij de vorige crisis zien, nou ja, klimaat is logisch. Kijk, en er zijn er wel partijen zoals Leefbaar die zeggen, dit is niet logisch. Je kan ook anders maken. We hebben een investeringsagenda. Nou, als land, die hadden we liggen. Die moeten we sowieso gaan doen. Dat kan je beter gewoon nu doen. Je hebt er gewoon een verbouwing heb je gepland staan van je huis. Dat zie je trouwens ook alle horeca die nu doen. Trouwens, die zijn ook allemaal aan de klussen. Ja, je hebt die verbouwing toch al gepland staan. Je kan beter nu uitvoeren. Want dan hebben mensen een baan. En dan hou je mensen aan het werk.
Je zei net ook dat je meer moet inzetten op welzijn en dat bleef bij mij hangen. Denk je dat ook de PvdA dan gaat schuiven naar misschien moeten we niet altijd maar groeien? En zeker voor een Rotterdamse haven vind ik dat nogal een interessant gegeven. Van, zetten jullie wel in op groei of is het welzijn van de mensen en de bewoners in de stad meer prioriteit aan het worden?
Nou ja, de groei van het welzijn van de mens is natuurlijk eigenlijk de prioriteit. Hè. Dus te zorgen dat mensen een beter bestaan krijgen. Dat mensen nu, die nu geboren worden in een achterstandssituatie, zichzelf kunnen verheffen, even de klassieke termen te zeggen, naar een betere situatie. En we zien natuurlijk dat mechanisme is een beetje haperen. Sorry, ik heb het juist woord. Is gaan haperen. En dat moeten we weer aan de gang krijgen. En daar is de rol van de overheid heel belangrijk. Dus dat is voor ons het belangrijkste doel. En voor een deel realiseer je dat doel door je land natuurlijk innovatief te houden. Hè, dat je hier de slimste mensen hebt zitten. Door je land aantrekkelijk te houden. Wel voor bedrijven ook. Hè, want anders denk ik, je moet veel als overheid doen. Maar je kan niet alles alleen doen als overheid. Maar wel met in je achterhoofd dat het uiteindelijk de bedoeling is dat iedereen kan mee profiteren op een eerlijke manier van die toegenomen welzijn. Hè? Dus dat we zorgen dat we de beste zorg hebben ter wereld. Dat we in een veilig land leven. Dat mensen veilig over straat kunnen. Dat we in een duurzaam land leven. En dus voor een deel is natuurlijk altijd, noem het maar even gewoon, de groei van je bruto nationaal product altijd een soort van drijver geweest daarvan. En je ziet zeg maar dat SEC die groei niet per se altijd vertaalt tot een evenwichtige balans in het land. En dus dat moet niet je hoogste prioriteit zijn. En het mag best zijn dat als dat een middel is om je hogere welzijn voor iedereen te bereiken, dan is dat goed. Het kan best een middel zijn. Dus ik ben zeker niet van het kamp van we moeten naar negatieve groei en noem maar op. Het gaat mij veel meer om het perspectief. Hoe zorg je er nou voor dat we hier met elkaar eerlijk op een eerlijke en fijne manier kunnen leven? Dus zo'n basisinkomen, je ziet ook dat in rijpheid, als het gaat over rijpheid van ideeën, steeds verder komt.
En wat vind je van het basisinkomen bijvoorbeeld?
De eerste keer toen ik het zag, toen was ik heel sceptisch. Ik zie er wel steeds meer charme in. Omdat het namelijk in de uitvoering heel makkelijk is. Hè. Dus bij heel veel maatregelen, zoals de bijstand, heb je ook heel veel uitvoeringskosten. En eigenlijk uitvoeringskosten zijn, sommige mensen hebben er een baan aan overgehouden. Maar goed, je kan het ook zo zien. Als ze die mensen niet hoeven in te zetten voor de uitvoering van de bijstand, dan kunnen we ze ook andere dingen laten doen. Dus op het moment dat je mensen een basisinkomen geeft, ben je al die uitvoeringskosten mee kwijt. En heb je dus ineens ruimte gecreëerd om, ook andere, om je te gaan richten op andere dingen. Dus niet alleen heb je mensen de vrijheid van inkomen gegeven. Maar je hebt ook zeg maar, de ambtelijke capaciteit die je dus nu nodig hebt. En dat gaat echt gigantisch. Hè? Als je kijkt naar hoeveel ambtenaren wij in dienst hebben in Rotterdam om gewoon toe te zien op de bijstand. En overigens trouwens, dat hebben wij vorig jaar dan nog aangekaart. Ook vaak nog onder belabberde arbeidsomstandigheden zitten die mensen zelf. Ze worden gewoon ingehuurd. En dat zijn externe inhuur, in plaats van dat ze gewoon een vast contract krijgen. Nou, dat gaat gelukkig nu veranderen. Maar,
ja, dat is lastig, ja.
Dat, onwijs scheef is dat natuurlijk. Nee, dus dat vind ik dus een charmant aan basisinkomen. Het enige wat ik zelf heel lastig vind in te schatten, maar goed, misschien moeten we het gewoon proberen bij wijze van een experiment, is ja, of het dan ook iets luiers in mensen naar boven zou halen. Dat iemand denkt, nou ja, ik heb het basisinkomen, want als iedereen denkt, nou ik heb het basisinkomen, ik laat het erbij en gaat verder niks doen, dan is het natuurlijk op een gegeven moment het feest ook klaar. Want het basisinkomen bestaat natuurlijk wel bij de gratie dat er ook mensen zijn die zoveel inkomen daarnaast nog hebben, dat ze daar belasting over betalen, of bedrijven die daar belasting over betalen, dat we ook nog andere dingen kunnen doen. Snap je? Want dat basisinkomen, ja, dat kost natuurlijk wel een hoop geld.
Ja. De voorstanders zeggen dat het alleen maar prikkelt tot doen, hè? Maar...
Nee, precies. Dat is ook een interessant experiment. Hè? Dus kijk, ik zou niet in mijn aard zitten om niks te gaan doen, zeg maar. Het ligt ook een beetje aan hoe hoog het inkomen overigens is. Hè? Kijk, hoe hoger het inkomen... dus het is ook lastig, waar leg je die grens? Hè? Want wat is een basisinkomen? Is dat een minimumloon? Is dat een bijstandsniveau? Op zich is dat nog wel interessant. Hè? Als je het op bijstandsniveau zou doen, dan kan je heel veel regelingen versoepelen. En dus dan hoeft het niet eens heel veel meer te kosten. Dan is de prikkel hetzelfde als als je nu in de bijstand zit. Wat wil ik zeggen? En dan heb je misschien ook nog ten aanzien van je werkloosheidsuitkeringen. En ergens, dat is enigszins versimpeld. Ja.
En even weer terugkomen natuurlijk op het klimaat. Ik vind dit ook heel interessant. De Partij van de Arbeid is ook natuurlijk. Maar even terugkomen op het klimaat en die groei. Jij denkt niet dat er een einde zit aan de groei. En ook aan de. En ik vind dat als Rotterdammer nogal belangrijk. Hè? Want we hebben hier een haven die altijd is gegroeid. En dat is niet altijd ten voordele van ons burgers.
Nee, op die manier. Zo bedoel ik. Dus de haven als groei.
Economische groei of gewoon fysieke groei, mag je allebei.
Ja, dit is precies. Fysieke groei is natuurlijk per definitie eindig. Omdat gewoon de ruimte op een gegeven moment op is. Zeker in de Rotterdamse haven zou ik willen beargumenteren. Ik denk dat als iets corona leert, is dat... Wij moeten het nog maar gezien, hè? Maar misschien dat wel inderdaad die verschuiving van internationaal naar lokaal produceren, dat nu een versnelling gaat krijgen, want je ziet nu de kwetsbaarheid van die internationale ketens. Dus dat legt een natuurlijke druk op groei. Ik denk dat de vraag heel erg gaat zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat die Rotterdamse haven de meest efficiënte haven in de wereld laten zijn? Hè? Dat je daar dus, dat hetgeen wat binnenkomt precies hetgene is wat nodig is, maar... Inderdaad, ja, bulkgoederen zoals olie en kolen. Goed, hè, want daar is de Rotterdamse haven natuurlijk ook heel groot in. En voor een deel natuurlijk olie, omdat een kwart van alle geraffineerde olie in heel Europa wordt hier geraffineerd in de Rotterdamse haven. Hè. Dus we raffineren eigenlijk zo'n beetje de brandstof voor zo'n beetje een kwart van de Europese bevolking. Dat maakt dus ook dat er grote volumes binnenkomen. Dat gaat nooit zo hard nog doorgroeien. En ik vind ook, dat moet ook een bepaalde... Er moet ook een bepaalde cap op zitten. Hè? Ik bedoel, dat zie je nu ook met de discussie van Rotterdam de Hague Airport. Van wij samen met andere politieke partijen in Rotterdam hebben gezegd van we willen dat ook dat stopt met groeien.
Maar er is wel een verlenging van 25 jaar voor de kolenopslag afgesproken. Weer.
Ja, dat was nog voordat ik gemeenteraadslid was. Dus dat debat heb ik een beetje van een afstandje gevolgd. Maar wat ik er zelf van vind. Wat ik begreep is...
Want ik neem aan dat het een economisch motief is geweest.
Nee, want het is voor mij deels juridisch. Want er was een contract met een optie tot verlenging. En voor mij was het zo dat het niet verlengen, ja, dat kost ook gewoon geld. Weet je, dus het is dan, dat is dan misschien wat jij zegt, economisch motief. Maar ja. Voor mij was het zo geweest dat de gemeente gewoon een flinke rekening gepresenteerd had gekregen. Als ze niet... Er was voor mij... De optie lag aan de kant van de kolenoogst. Dus zij hadden de optie om te verlengen. En de gemeente had niet, zeg maar, de gemeente hoefde daar niet expliciet mee in te stemmen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Juridisch gezien. Natuurlijk had je kunnen zeggen, ik trek de vergunning in. Maar goed, dan had je ook alle juridische kosten en noem maar op. En dan weet je, dan krijg je gewoon een rekening. Dan zegt het bedrijf, nou, een 25 jaar kolenopslag levert ons, ik weet het even niet, 200 miljoen euro op. Betaal ons 200 miljoen euro.
Betekent wel dat voor nieuwe contracten je dus niet uit moet gaan van, oh, kolenopslag zal wel voor de eeuwigheid lucratief zijn. Nee. Dat je dus altijd moet inbouwen dat je ergens vanaf wil, blijkbaar.
Ja, en wat bij die kolenopslag ook nog wel lastig is, is dat die kolen zijn voor een heel groot deel worden die gebruikt. Ja, voor een deel natuurlijk voor onze kolencentrales, maar ook voor in het Roergebied natuurlijk gewoon het maken van staal. Kijk, dat is ook altijd een discussie, hè? De verplaatsbaarheid. Ik vind dat ook altijd wel spannend. Vorig jaar ben ik langs geweest bij de raffinaderij van BP. Kijk, en wat ik dan lastig vind, wij moeten als politiek moeten wij de druk op dat soort bedrijven groot genoeg maken dat ze gaan innoveren en dat ze verduurzamen. Maar tegelijkertijd kan die nu niet zo groot zijn dat ze zeggen, ja, weet je wat, ik open wel in een land zonder regels een raffinaderij en ik sluit deze. Want dan hebben we voor de planeet hebben we helemaal niks gewonnen. En dat is natuurlijk altijd een beetje het spannende. Dat is met zo'n kolenoverslag net zo. Een kolenoverslag is makkelijker te verplaatsen dan een raffinaderij. Hè. Een raffinaderij dat kost gewoon miljarden om hem ergens opnieuw te openen. En dan moeten we onszelf ook realiseren. Van, kijk, wij kunnen daar heel ideologisch gaan inzitten. Behalve dan dat je kan zeggen, hè, dat is natuurlijk wel zo, hè, voor omwonenden. Ik weet eigenlijk niet voor mensen of er bijvoorbeeld stofdeeltjes en dingen. Dat is natuurlijk niet gezond als dat in de lucht zit. Maar even los daarvan en verder. Ja, vind ik ook wel dat je daarover na moet denken. Dan heb ik liever dan een kolenoverslag als in Nederland, waar relatief veel eisen zijn aan milieunormen. Ik bedoel, ik weet niet of je eens van die documentaire ziet over hoe dat in Amerika dan gaat met schaliegas en hele vervuilde gebieden. Kijk, in Nederland ben ik blij dat, ik heb liever dat soort bedrijven in Nederland zitten, want we hebben gewoon hele strenge milieueisen. We hebben hele strenge klimaateisen. En als wij die eisen maar iedere keer blijven opschalen en zij dan iedere keer maar denken, oh ja, het is interessant genoeg om hier te blijven. Maar wel iedere keer steeds duurzamer worden, dan helpen we de planeet uiteindelijk het meest. Alleen we moeten natuurlijk wel zelf het perspectief
hebben
houden.
Heb je niet het gevoel dat een drogreden is? Of ja, je kunt toch niet alle vervuilende dingen hierheen halen, omdat wij hier nog...
Nee, ik zeg ook niet dat we ze actief hierheen moeten halen. Het gaat mij er meer om dat op het moment dat ze hier al zitten, je ook liefst hebt dat ze hier blijven. En dat je... Goed, er zijn natuurlijk twee perspectieven. Eén, het ene perspectief is dat de vraag naar olie, zeg maar, of voor geraffineerde brandstoffen of inderdaad naar kolen, daar hebben wij natuurlijk als land maar een beperkte mate invloed op de sturing. En dus als wij zeggen, we gaan van kolen af, dat is prima, dan daalt de vraag naar kolen en dan zal misschien een deel van de activiteit van de kolenoverslag afnemen, maar een groot deel van die kolen is bedoeld voor Duitsland. En mijn punt is, stel nou dat we in Nederland zeggen, oké, is prima, we moeten dat ding sluiten en dan opent er ergens anders, waar dus die kolen nog wel nodig zijn, een kolenoverslag waar de milieueisen niet zo streng zijn. Ik noem maar even. Als ze dan het perspectief van de planeet nemen, ja, dan is de planeet er helemaal niks bij gewonnen. Maar dat is natuurlijk geen argument om te zeggen, ja, alle kolenoverslagen in de wereld moeten naar Nederland toe komen. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Maar het is wel zo dat ik vind dat... Ja, maar dat vind ik dus het meest moeilijke, want het is dus niet zwart-wit. Hè? Dus ik wil graag die radicale transitie. Ik wil dat bedrijven snel genoeg verduurzamen. Alleen wat is snel genoeg en wanneer moeten we echt radicaal omschakelen? He, dus bijvoorbeeld met kolencentrales, dat vind ik een goed voorbeeld, dat kan. En dan kan je zeggen, nou, dan schakelen we in één keer om op wind. Maar goed, dan gaan we wel weer elektriciteit inkopen, geloof ik, op sommige momenten. Dus dan kan je je afvragen, ja, is dat dan helemaal verstandig? Maar goed, oké, ik geloof wel, we kunnen zoveel capaciteit wind realiseren op zee, dat ik wel geloof dat in Nederland uiteindelijk, dat meer dan voldoende is om die kolencentrales eruit te faseren. Dus daar kan je relatief radicaal een keuze maken als land. Maar soms gaat dat niet. Raffinaderijen zijn daarvan een goed voorbeeld. Ja, al die chemische, petrochemische producten, we zijn er zo van afhankelijk. Weet je, de laptop waar je op zit, daar zitten ook allerlei producten in die daarvan... Weet je, dus dan is het beste wat je kan doen, is zorgen dat die fabriek dan maar zo min mogelijk CO2 uitstoot.
Het wordt steeds interessanter. Ik zou nog wel dagen met je door kunnen praten. Ja. Maar ik zie dat het al 8:48 is en jij wilde 10 uur stoppen. Ik vind het echt heel erg leuk om, overigens, gewoon als persoon, om op zo'n manier met een politicus te spreken. Ik spreek natuurlijk met allerlei mensen om me heen. En dat gaat anders, maar dit is wel heel erg interessant. En ik vind het ook als Rotterdammer, merk ik, heel erg interessant. Want het heeft toch te maken met de omgeving waarin je woont. En hoewel heel veel mensen zich daar niet zo druk over maken. Maakt het hen wel... Baart het hen wel zorgen, maar ze hebben het gevoel dat het allemaal heel ver weg is en heel landelijk. Dus ik hoop dat we met dit soort gesprekken het wat dichterbij
kunnen maken.
Ja, ja.